Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 63ste psalm, vers 1 en vers 2, waarvan we ook kunnen denken aan die vrouwen die op de eerste paasmorgen in alle vroegte erop uitgingen naar het graf waar ze het lichaam van de Heer Jezus wilden balsemen. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zo ras wij het morgenlicht ontvangen. Maar ook met de begeerte in hun hart dat ze ook weer mochten worden teruggeleid naar de weldaden van de Heer, om daar met hun mond God de ere te geven. Ook het tweede vers, vers 1 en vers 2 van de 63ste psalm. Luisteren vanmorgen allereerst naar de heilige wet van de Heere, om daarna te gaan zingen uit de zesde psalm, het vierde vers. Keer eindelijk, Heer, toch weder, mijn ziel buigt zich te neder. Vers 4 van de zesde psalm. En vervolgens wordt u het paasevangelie gelezen vanuit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het 24e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11, de schriftlezing. Lucas 24, de versen 1 tot en met 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En ze vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, Zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als ze zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapte zij al deze dingen aan de elfen en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor haar als ijdel geklap, en zij geloofde haar niet.
Paasevangelie wordt door de evangelisten, als we ze alle vier naast elkaar leggen van verschillende zijden, wordt dat ook bekeken. En verschillende accenten komen in het Paasevangelie naar boven. We willen vanmorgen vooral stilstaan bij vers 8 vanuit Lucas 24. Dat betekent dan ook dat we een heel aantal lijnen ook verder zullen laten liggen. Maar in vers 8 gaat het met name om die vraag, hoe het nou voor die vrouwen Pasen werd. De tekst voor de prediking is vers 8, deze woorden. En zij werden indachtig zijner woorden. We willen met elkaar gaan zingen uit de 119e psalm. En daarvan de versen 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. En vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 53 en 65 van 119. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 77ste psalmen, daarvan het 7e vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Vers 7 van 77, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, allereerst maar een voorbeeld voor jullie jongens en meisjes. Ik denk dat jullie dat spelletje Memory wel kennen. Het spelletje wat eigenlijk een hersenkraker is en een geheugentraining. Bij dat spelletje dan mag je twee kaartjes gaan omdraaien. En als die kaartjes hetzelfde zijn, dan mag je ze houden. Maar als die twee kaartjes verschillend zijn, dan moet je die ook weer terugleggen. En elke deelnemer aan het spel moet dan dus ook heel goed opletten als dat kaartje wordt omgedraaid. Want als jij dan aan de beurt bent en je weet nog waar één van die kaartjes lag en je pakt twee dezelfde, dan heb je die twee kaartjes voor jezelf. Wie het beste geheugen heeft, die wint. Maar als je geheugen slecht is, verlies je dat spelletje. En als je niet goed van memorie bent, dan gaat er veel langs je heen. Ja, dat is niet alleen dat geldt voor het spelletje, maar dat geldt toch eigenlijk in het geheel van ons leven. En ook wel heel in het bijzonder als het gaat om de paasboodschap. Om het Pasen te laten worden, zal ons geheugen goed moeten werken. En dat blijkt nou wel bij die vrouwen op die eerste paasdag. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking Pasen, een gedenkfeest. Drie gedachten. Geheugenverlies, geheugensteun en geheugenwerking. Pasen, een gedenkfeest. Geheugenverlies, geheugensteun en geheugenwerking. De kaarten lijken te zijn geschud. En het spel is uit. Het lot is immers bezegeld. Jezus is dood. Neergelegd in het graf. En hiermee hebben de geestelijke leidslieden van het Joodse volk dan toch hun zin gekregen. De rust lijkt te zijn teruggekeerd in Jeruzalem. Alle volgelingen van de Heere Jezus hebben het kunnen zien. Hoe de Heere Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven. De discipelen van de Heere Jezus. Maar ook die vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea. Ook zij, die vrouwen, we kunnen dat lezen in hoofdstuk 23, vers 55, hebben gezien hoe het lichaam van Jezus in het graf is gelegd. Verdrietig en mistroostig zijn ze de Sabbat doorgekomen. De dood snijdt liefdesbanden door. De dood die zoveel vreugde wegneemt uit het leven. De dood, die onverbiddelijke vijand, zoals we vrijdagavond ook hebben gehoord, die niemand van ons overslaat. En ze zijn er in ons midden, die dat ook elke dag ervaren. Lege plaats, het grote gemis en het intense verdriet nadat je een geliefde of meerdere geliefden hebt weggebracht naar de begraafplaats. Zo ook bij deze vrouwen. Dat intense verdriet. Zij die jaren met de Heere Jezus hebben opgetrokken. Ze hebben zijn woorden gehoord. Ze hebben zijn wonderen gezien. En ze zijn vanuit Galilea met hem meegegaan. En nu? Nu is alles voorbij. Plotseling, ja, dat toch ook wel. De dood heeft tussen hen en de Heere Jezus een scheiding gemaakt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? De dood, blijkbaar. Want wat blijft er nou voor hen nog over van hun tijd met Jezus? Niets. Dan enkel wat herinneringen. Maar het zijn nou wel deze herinneringen die hen op de eerste dag van de nieuwe week in alle vroegte op pad doet gaan. Ze wisten nog waar de Heere Jezus was gelegd. Dat waren ze niet vergeten. En nu gingen ze naar het graf met zalf en met specerijen om een dode Jezus de liefde van hun hart te betonen. Hun hart trekt naar het graf waar Jezus was gelegd. Het is dus hun liefde voor Jezus die hen drijft. Ze willen de Heere Jezus de laatste eer bewijzen. Met een hart vol verdriet gaan ze onderweg naar de begraafplaats. Hun ziel snakt naar de Heere Jezus. En hun hart mist de Heere Jezus. En heel hun bestaan roept om de Heere Jezus. Want de liefde mist Jezus, terwijl ze hem niet missen kan. Begrijpt u, begrijp je als ik dan zeg dat als we die vrouwen zo op weg zien gaan, dat die vrouwen ook nog wel iets aantrekkelijks hebben. Immers ze zijn ziels bedroefd omdat hun gemeenschap met de Heere Jezus is verbroken. En ze zijn radeloos als ze zich bedenken dat ze het voortaan zonder de Heere Jezus moeten stellen. Daarom een vraag. Bent u nu ook zo vanmorgen naar de kerk gegaan? Is daar bij jou ook dat intense verlangen naar die gemeenschap met de Heere Jezus Christus? Bij hen was het er wel. En als ze dan eenmaal bij het graf zijn aangekomen, dan zien ze dat de steen van voor het graf is afgewenteld. De graftombe is open, waardoor ze ook zo naar binnen kunnen lopen. En ik zei het al aan het begin, als we die vier evangelisten naast elkaar leggen, dan zien we eigenlijk steeds diezelfde beweging op de eerste paasdag. Mensen die gaan naar het graf, die aankomen bij het graf, die het graf naar binnen gaan en die dan het lichaam van Jezus zoeken. En ook hier zien we dat bij deze vrouwen. Binnenin dat graf zoeken ze naar het lichaam van de Heere Jezus. We moeten ons dat graf ook weer niet al te groot voorstellen. Vermoedelijk gaat het om zo'n typisch Oosters graf dat verdeeld was in twee delen. Ze kijken, ze zoeken, maar het lichaam van Jezus zien ze niet. Ze kijken om zich heen en de hoofddoek ligt er. De grafdoeken, die zijn nog intact. En verbazing en ontzetting grijpt hen aan. En het geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren. Twijfelmoedig. De kanttekenaren die hebben het aangegeven dat het ook vertaald kan worden als zeer bekommerd. In onzekerheid gebracht, in verwarring gekomen. Alles vliegt hen aan op dit moment. Er is ook zoveel dat ze moeten verwerken. De gevangenneming van de Heere Jezus, de kruisiging van de Heere Jezus, het sterven van de Heere Jezus en nu ook het lichaam van Jezus is weg. Ze weten niet wat ze hiermee moeten. Ze kunnen dit niet plaatsen. Hier hadden ze helemaal geen rekening mee gehouden. En die onzekerheid en die verwarring die verandert in vrees als er ineens twee engelen in een mensengedaante verschijnen. En zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. Vrees vervult hun hart en ze slaan hun ogen neer. En het aangezicht naar de aarde neigden. Alles ligt overhoop bij hen. Het ergste van alles is wel. Jezus is er niet meer. Zijn lichaam is weg. Het graf lijkt het eindpunt van hun omgang met Jezus. Wanhoop, verdriet en gemis blijft over. En ze zijn zo door deze situatie gegrepen dat ze zich op dit moment niet meer kunnen herinneren al datgene wat de Heere Jezus tot hen gesproken heeft. Maar ze hebben genoeg aan zichzelf, genoeg aan hun verdriet, aan hun pijn en aan hun moeite. Kijk, wij weten allemaal de uitkomst. Maar als we ons nou proberen te verplaatsen in die vrouwen, en zo moeten we ook maar proberen te luisteren, opdat we ook vanuit dat licht ons eigen leven daarnaast leggen. Kunnen we dan ook iets begrijpen van die gevoelens van die vrouwen? Hoe erg is het als een geliefde je ontvalt? En zeker als het allemaal zo snel is gegaan. De verwarring die je dan bij jezelf merkt. Het verdriet dat je hebt. De pijn die je voelt. En op zulke momenten loopt je hoofd dan toch ook gewoon vast. En zijn er soms eenvoudige dingen die je gewoon niet meer weet te herinneren. Je weet niet meer hoe dat nou alles precies zat. En op zo'n moment kun je misschien aan je gevoel wel lijden aan een vorm van geheugenverlies. Zo kan het al liggen als een geliefde ons ontvalt. Hoe nog des te meer, kind van God in ons midden. Als Jezus je ontnomen wordt. Dan hou je toch niets over. Jezus die de grond van je bestaan is. Jezus die de hoop van je leven is. Ja, als je de Heere Jezus wegneemt uit het leven van Gods kinderen. Dan blijft vrees slechts over. En het aangezicht naar de aarde neigden en zij zeer bevreesd werden. Vrees die uiteindelijk alleen maar weggenomen kan worden door een boodschap vanuit de hemel. En dat brengt bij ons de tweede gedachte. geheugen steun. Want er is crisis in het leven van deze vrouwen. De Heer Jezus was hen door de dood ontvallen. En nu is ook nog eens het lichaam van de Heer Jezus verdwenen. Maar als de nood het hoogst is, is de redding nabij. En dat blijkt hier wel. Want de Heere die laat zijn kinderen nooit te lang in het donker lopen. Als de moedeloosheid bij hen de overhand krijgt, is hij het die dan tot hen komt met een moedgevend woord. Zo ook hier. Die vrouwen, ze kijken naar beneden, verwond, verslagen, verward, vol van vrees. En het is op dat moment, laten we er goed op letten wanneer die engelen gaan spreken. Het is op dat moment als die vrouwen hun ogen neigden naar beneden, verward en bevreesd, tenzij ze het geen plek kunnen geven. Dat die engelen gaan spreken tot hen. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. In het lege graf klinkt het paasevangelie. Jezus Christus is uit de dood opgestaan. En Pasen leert ons dat de dood niet het laatste woord heeft. Christus die zichzelf heeft gegeven als een offer voor de schuld. Hij die in de plaats van zondaren de weg is gegaan naar het kruis. Waar hij heeft gehangen om te voldoen aan het recht van God. En zo heeft hij die eeuwige gerechtigheid verworven in een weg van lijden en van sterven. De dood die door onze zonden de wereld is ingekomen. Maar Jezus Christus die dood volledig heeft ondergaan. Terwijl hij zonder zonde was. De schuld heeft willen wegdragen aan het vervloekte kruishout. Paasmorgen krijgen die vrouwen het van de engelen te horen. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Hij is niet in het graf gebleven. God de Vader heeft het offer van zijn zoon volledig goedgekeurd. We zouden kunnen zeggen dat de opstanding als het ware is de ondertekening van God van de kwitantie. Dat Jezus Christus volkomen heeft betaald voor de zonde. Het verlossingswerk van Christus is goedgekeurd. En door de opstanding van Christus uit de doden heeft de dood niet meer het laatste woord. En het heilsfeit van de opstanding, wat toch ook de kern van het evangelie is. Want dan belijden we toch ook op deze dag, als Jezus niet was opgestaan, dan was er geen verzoening voor de zonde. Als Jezus niet was opgestaan, dan was er geen redding uit de macht van de dood. Als Jezus niet was opgestaan, dan was er geen enkele hoop voor de toekomst. Maar nu wel. Want hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Alles op deze morgen getuigt van Jezus' opstanding. Lege graf, die opgerolde doeken, de boodschap van de engelen. Die vrouwen, ze zien het, ze horen het. Maar nou het opmerkelijke. De troost van de paasboodschap gaat langs hen heen. Ze zijn zo verblind dat ze het niet zien. Ze zijn zo verward dat het bij hen niet binnenkomt. En ze zijn zo verdwaasd dat ze het niet begrijpen. Ze krijgen al die verschillende puzzelstukjes, krijgen ze niet bij elkaar. Dat is best wonderlijk. Wat ze te horen en te zien krijgen, weten ze niet te plaatsen. Het feit van Pasen is voor deze vrouwen toch niet genoeg geweest. En voor u, voor jou, want hoe komt het? Hoe komt het als die paasboodschap ons hart niet kan vertroosten? Hoe komt het als het heilsfeit van Pasen onze angst voor de dood en onze onzekerheid niet kan wegnemen? Nog scherper, hoe komt het als het evangeliewoord, het evangelie van Pasen, als dat langs ons heen gaat? Hoe komt dat? Weet, dat ligt niet aan God. En dat ligt ook niet aan het heilsfeit. Maar dat ligt altijd aan ons ongeloof. Want die vrouwen, ze krijgen genoeg tekenen te zien. Teken van het lege graf. Teken van de doeken. Ze zien het met hun eigen ogen, maar ze geloven het niet met hun hart. De tekenen van de opstanding van Christus brengen hen niet tot het geloof. En we zien opnieuw, net als eerder in de Lijdensweken, dat alleen een teken een mens niet tot het geloof brengt. Het mag ons dus ook wel voorzichtig maken. Een teken op zichzelf brengt niet tot het waarachtige geloof. Daarvoor is iets anders nodig. Dat weet u toch ook? En voor dat andere gaat God nu ook zelf zorgen. Want dat gaan nou die twee engelen, die gaan dat nou leren aan die vrouwen. Engelen die gedienstige geesten zijn, engelen die boodschappers zijn van God. En ik zei het al vooraf, dan moeten we ons met name focussen op die les die daarin ook tot ons komt vanmorgen. Maar dan ligt er ook wel een praktische les in, ook als het gaat om het verkrijgen van het geestelijke leven en de onderhouding van het geestelijke leven. Want die vrouwen die komen niet vanzelf tot het geloof in de opgestane levensvorst. En die vrouwen gaan niet uit zichzelf het paasfeit omarmen. En die vrouwen hebben ook niet aan het teken van het lege graf genoeg. En die vrouwen moeten tot het geloof in de opstanding en tot het geloof in de opgestane worden gebracht. Het wordt niet zomaar Pasen in ons leven. Daarvoor is hemels onderwijs nodig. En daarvoor is het nodig dat God zelf komt te spreken. En dat gebeurt hier nou door die engelen. Want die engelen in het lege graf, die laten nou die vrouwen zien hoe het nou komt dat die paasboodschap niet bij hen landt. Daarom zegt ze het tegen die vrouwen. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft. Gedenk, memoriseer, staat er eigenlijk. Herinner, haal voor de aandacht. Die twee engelen die geven aan deze vrouwen als het ware een geheugensteuntje. En ze gaan die vrouwen erbij bepalen wat Jezus tot hen heeft gesproken. Ze roepen de woorden van de Heere Jezus in herinnering. Welke woorden? Nou, deze. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. Dat heeft de Heere Jezus vaker gezegd. Denk alleen maar als we ons beperken tot het evangelie naar de beschrijving van Lucas, aan Lucas 9, vers 22. Maar de eerste aankondiging van het lijden. Maar de Heere Jezus het zegt, de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. In Lucas 18 heeft de Heere Jezus het ook gezegd. Lucas 18 bij de laatste lijdensaankondiging. Als hij ervan spreekt dat hij opgaat naar Jeruzalem en hem gegezeld hebbende, zullen zij hem doden en ten derde dagen zal hij weder opstaan. Zien we nou hoe die boodschappers van God omgaan met die vrouwen die daar staan in dat lege graf. Ze spreken van het feit van het lege graf. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Maar ze geven ook de betekenis ervan aan. Zo moest het gebeuren. Hij moest gekruisigd worden. Hij moest sterven. Hij moest opstaan. Dat alles hoorde bij Gods plan tot verlossing van zondaren. Zo worden die woorden van de Heere Jezus weer in herinnering geroepen. En daardoor wordt bij hen het geloof in Jezus' opstanding opgeroepen. Om het echt Pasen te laten worden, hebben we aan het teken van dat lege graf en van die doeken niet genoeg. Maar zullen we bepaald moeten worden bij het spreken van God. En het geheugen van die vrouwen moet weer worden opgehaald. Jezus had tot hen gesproken van zijn lijden, van zijn sterven, maar ook van zijn opstanding. En Jezus had al lang tevoren gezegd dat God hem uit de doden zou opwekken. Die vrouwen hadden het kunnen weten. Maar het lijkt erop dat ze die woorden zijn vergeten. Geheel en al gewist uit hun geheugen. Ja, zo kan het wel eens gebeuren dat je iets helemaal bent kwijtgeraakt en dat je niet meer kan herinneren dat er als het ware een gat in je geheugen zit. Maar vaak heeft dat wel schadelijke gevolgen. Dat zien we hier ook. Want het feit dat deze vrouwen in onzekerheid en in vrees in dat lege graf staan, dat komt omdat ze niet leven bij het woord. Ze zijn de woorden van de Heere Jezus vergeten. En dat is toch vaak de oorzaak als Gods kerk door het donker gaat. Dat komt omdat ze dan niet leven bij en uit het belofte woord van God. Er wordt te weinig geleefd uit de schriften. En er wordt te weinig acht geslagen op datgene wat God spreekt in zijn woord. Immers als die vrouwen nou hadden onthouden wat Jezus tot hen had gesproken. Als die vrouwen Jezus nu hadden geloofd op zijn woord. Als dat was gebeurd, dan was het nooit donker en duister geworden in hun ziel. En daarom moeten ze er wel door die engelen aan herinnerd worden. Want ze moeten terug naar het woord. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. De geheugenwerking. Langzaam komen bij hen de herinneringen weer boven. Als we verdenken, jongens en meisjes, aan dat voorbeeld waarmee we begonnen. Dat spelletje Memory. Allerlei kaartjes zijn er omgedraaid. En op een gegeven ogenblik draai jij er weer een om. En je weet zeker, ik heb dat plaatje eerder gezien. Oh ja, dat was daar ergens links en het begint je te dagen. Oh ja, daar was die neergelegd. Deze vrouwen, ze beginnen het weer te herinneren wat Jezus tot hen heeft gesproken. Het onderwijs dat Jezus tot hen had gesproken was voor een tijd, was dat verstikt. Lag dat als het ware begraven. Maar nu spruit dat weer opwaarts naar omhoog. Het is precies gegaan zoals Jezus al had gezegd. En hun geheugen, gewerkt door Gods geest, werkt weer. En nu pas realiseren ze zich dat Jezus niet alleen had gesproken van zijn lijden, van zijn sterven, maar ook van zijn opstanding. Lucas beschrijft dat zo. En ze werden indachtig zijner woorden. Het ook wel vertaald met en zij herinnerden zich zijn woorden. Die woorden van de Heere Jezus komen bij hen weer in herinnering. Ze wisten het wel, maar ze leefden er niet uit. Ja, dat is wel voor hen beschamend, want daardoor is voor hen de troost van Pasen hen ontgaan. Omdat ze niet uit het woord hebben geleefd. Begrijpen we daarin die les voor onszelf? Wie de waarachtigheid van het woord niet verstaat en daaruit leeft, die gaat zijn weg door het donker. Wie niet leeft bij en uit de schrift, die zal ook de kracht daarvan niet smaken. Die vrouwen, en vanmorgen ook wij, die moeten door de engelen, die boodschappers van God, daaraan herinnerd worden. Aan wat Jezus heeft gesproken, aan het woord van de levende God. Nu gaat voor hen het paaslicht op. Nu gaan ze Pasen begrijpen. Nu komen ze tot het geloof in het paasevangelie. En nu wordt het Pasen voor hen. Typerend, treffend en tekenend. Het woord verbindt het feit van Pasen, dat lege graf, met het hart van die vrouwen. Spreken van God verbindt dus dat feit van Pasen, het lege graf, die doeken, met het hart van die vrouwen. Het woord breekt door de duisternis en de twijfelmoedigheid heen. Het woord doet wat met deze vrouwen. Hun verstand wordt verlicht. Hun ogen gaan open. Hun vrees gaat wijken. Hun vragen krijgen een antwoord. Hun twijfel wordt weggenomen. Het woord wordt levend en krachtig voor hen. Daarachter zien we toch het werk van de Heilige Geest. Kijk, met Pasen. De Pasen ligt voor ons misschien die focus op de ontmoetingen met de opgestaan. En dat gebeurt ook. Maria Magdalena ontmoet de Heere Jezus. Simon Petrus ontmoet de Heere Jezus. De discipelen op de eerste dag ontmoeten de Heere Jezus als hij bij hen dat huis naar binnen komt. En een week later is het Thomas die een ontmoeting krijgt met de opgestane Jezus. En hoe rijk is ook die ondervinding. Als in de ontmoeting met Christus de kracht van zijn opstanding mag worden ervaren en mag worden gesmaakt in het hart. Maar Pasen is allereerst en allermeest het feest der herinnering. Een gedenkfeest. En Pasen wordt het als een ziel indachtig wordt zijner woorden. En als een ziel zich de schriften gaat herinneren. Want let wel, deze vrouwen die geloofden op grond van Jezus' woord eerder het paasevangelie dan dat ze de opgestane hadden ontmoet. En het woord indachtig worden, dat is eigenlijk ook veel meer dan alleen maar een herinnering. Het is eigenlijk ook een gedenken. Gedenken zoals wij dat doen op 4 mei. Dan gaan we ons niet de gevallen in de Tweede Wereldoorlog herinneren. Maar dan gaan we het gedenken. Herinneren is iets wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Maar gedenken, dat is weer in het heden halen van wat vroeger is gebeurd. En dat op zo'n wijze dat het ook een plaats krijgt in het leven hier en nu. Zou deze vrouwen, ze gedenken Jezus woorden. Ze worden Jezus woorden, worden ze indachtig. Zoals eerder het volk van Israël was opgeroepen om de daden des Heren te gedenken. Daarvoor hadden ze toch de feestdagen, dat ze moesten gedenken, de uittocht uit Egypte met Pasen. En dat ze zo moesten gedenken, opdat ze hun bevrijder, de bevrijder Israëls, zouden liefhebben en eren. Zo deze vrouwen, die krijgen uit de mond van de engelen de opdracht om Jezus' woorden te gedenken. En hun gedenken van Jezus' woorden leidt dan tot het geloof in de opstanding van Jezus. Het is door het gelovig aanvaarden van Jezus' woorden, het gelovig gedenken van Jezus' woorden, dat ze het paasfeit gaan aanvaarden. Ze worden teruggeleid naar dat spreken van Jezus. Ze worden teruggeleid in het woord van God. En weet u, dat maakt het Pasen. Ook vandaag. Je richten op Gods woord. Het gedenken van Jezus' woorden. Het jezelf toevertrouwen aan het spreken van God. En nogmaals, het zijn geen tegenstellingen, het ligt in elkaars verlengde. Maar wij zouden denken dat pas in de ontmoeting met de opgestane het geloof doorbreekt en het Pasen wordt. En zeker, dat zien we ook ontstaan verderop. Die paasdag. Maar het is hier door het woord Gods, het indachtig worden van zijn woorden, dat het Pasen wordt voor die vrouwen. Hier bij die vrouwen. Straks bij de discipelen. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft. Dat hij u voorgaat naar Galilea. Later bij die Emmausgangers. Als Christus tot hen de schriften gaat uitleggen. Het is door de schrift, door Gods woord, dat het geloof doorbreekt en openbloeit. Het geloof is uit het gehoor. En dat door het woord van God. En dat woord, dat mag toch nog steeds worden verkondigd. En ook met Pasen klinkt het toch, gedenk het woord. Gedenk aan datgene wat God zelf u heeft gezegd. En gedenk aan datgene wat God zelf u heeft toegezegd. En dat maakt het Pasen. Het geloof in Gods woord en het gelovig aanvaarden van wat God zelf heeft gesproken. En zien we dan ook hoe belangrijk het is om werkzaam te zijn met de schriften. Het is immers Gods woord dat je wegroept bij het graf en bij de dood. Het is het woord dat je wegroept bij je eigen moedeloosheid en je eigen krachteloosheid. Het is dat woord dat de kluisters van het ongeloof er ook verbreekt. En dat woord predikt ons nou de opstanding van Jezus Christus. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. En dat woord leert ons dat Jezus leeft. En hij leeft om ons te doen leven uit zijn woord en naar zijn woord. Misschien zegt u, waar is Jezus dan? Waar kan ik hem vinden? Hij is te vinden in het woord. In het gewaad van de Heilige Schrift komt hij tot een zondaar. En het zijn de schriften die ervan getuigen dat Jezus de Christus is. U zegt, ik zou de opgestane Jezus zo graag willen ontmoeten. Zoek hem in het woord. Zoek hem in de schriften. Want daarin laat hij zich vinden. Onder de prediking van het woord. Mag dat woord dan toch open gaan voor een zondaarshart. En mag een hart open gaan voor dat woord. En onder het lezen van de Bijbel. Dat de Heilige Geest het oog van je ziel laat vallen. Op die gerechtigheid die er te vinden is in de Heere Jezus Christus. Waar denkt u de Heere Jezus anders te vinden dan in zijn woord? En waar zou je hem dan anders hebben te zoeken dan in de schriften? In zijn woord is de opgestane Jezus te vinden. Proeven we dan ook de les die daarin voor ons ligt op deze paasmorgen, want hoe gaan wij dan persoonlijk om met de schrift? Als we nou belijden dat Gods woord het middel is waardoor de Heilige Geest het geloof wil werken in de zondaarshart. Is de Bijbel dan ook een open boek in uw leven? Als de Heere Jezus zich wil laten ontmoeten in het gewaad van zijn woord, dan wordt het toch wel de vraag, hoe gaan wij met die schriften om? Lezen we er werkelijk uit? En leven we eruit? Het gaat dan toch veel verder dan alleen even aan tafel, hoe goed dat ook is, een Bijbelgedeelte lezen. Neem er voor jezelf de tijd voor om de schriften te onderzoeken. Pak er een verklaring bij en lees er wat naast. Want de Heere Jezus Christus die wil zich laten ontmoeten door zijn woord en door zijn geest. Dat blijkt wel bij deze vrouwen. Als die boodschap heeft geklonken, slaat het bij hen naar binnen. Verwezen naar hetgeen wat Jezus tot hen heeft gezegd. en ze werden indachtig aan zijn woorden. Jezus die zijn eigen woord heeft vervuld, zoals hij zelf heeft gezegd, opgestaan uit de doden. En ze mogen geloof hechten aan dat spreken van de Heer Jezus. En die zoekers werden diezelfde morgen nog vinders. Als we terugbladeren naar Matteüs 28, dan lezen we dat de opgestane heiland die vrouwen heeft ontmoet. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet. Ja, de Heer Jezus laat zich vinden door een hart dat hoopt op Gods woord. En dat zich vastklemt aan Gods beloften. Die beloften die vast en zeker zijn in de Heer Jezus Christus. In de weg van het geloof in Gods woord wordt het paas en laat de opgestane zich vinden. Levende Christus die de dood heeft overwonnen. Ja, hij wil nog steeds zondaren ontmoeten. Om ze te trekken uit het slijk van de zonde. En om ze te roepen uit het midden van de wereld. Eén woord. De kracht van Gods geest. En er wordt een zoeker van het wereldse genot. Die wordt een vinder van de hemelse God. Want dan verbreekt God zelf al die banden van de wereld. Dan gaat je hart uit. En die borgen, die middelaar, die de dood is doorgegaan en het leven heeft verworven. Kom, zouden wij hem niet gaan zoeken? Bekleed met zijn evangelie, treedt hij ons tegemoet. En zo wil hij het nog Pasen gaan maken in het hart van een zondaar. Waar zoek je hem? Zoek hem hier in de schrift. Daar is hij te vinden, in zijn woord, onder de bediening van zijn woord. En hij verlicht het verstand en hij opent het hart. En zo mag in de schrift worden gelezen van dat Lam Gods dat de zonde der wereld heeft weggedragen. En die schriften die getuigen van hem dat Jezus de machten van de dood heeft overwonnen. En dat de dood daar de kracht en de angel uit is weggenomen. Dat voor wie in het geloof op de Heere Jezus ziet, dat hij niet hoeft te vrezen voor de dood en voor de hel. En als een woord door de werking van de geest zijn kracht doet, dan word je indachtig aan datgene wat God zelf heeft gesproken. En krijg je ogen van het geloof om de gewilligheid en de volkomenheid van die zaligmaker der zondaren te zien. Door het woord wordt het paas. En daarom gedenk hoe hij tot u gesproken heeft. En geloof zijn heil. Een troostrijk woord. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mogen wij uw naam hartelijk danken. Dat u nog met dat woord komt en ons ook steeds weer herinnert aan dat woord. Dat spreekt van uw lijden en sterven. En dat spreekt van de opstanding van Christus. O geef, Heere, dat door de werking van uw geest ons geheugen daarbij bepaald mag worden. En dat we dat woord zullen gedenken. Uw daden in uw Zoon zullen gedenken. Tot vertroosting van ons hart. Wilt u met ons gaan? Het verdere van deze eerste paasdag. Gedenkt u de kinderen als er vanmiddag het paasfeest voor hen is in de Penielkerk? Geef hen ook daar een goed samen zijn. En wil ook vanmiddag weer samenbrengen rondom uw woord. Vergeef wat zondig is. Wat voor nu is bekroond met uw zegen. En aanvaard onze dank voor dat grote en dat heerlijke van het paasevangelie. Dat u, o Heere Jezus Christus, leeft tot in alle eeuwigheid. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 150ste psalm, het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom. De zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.